Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beelden maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Goed, we hebben dus al 2 studies achter de rug, interkringstudies. Dit is de 3e. In de 1e hebben we met elkaar gezien dat God liefhebben erg belangrijk is. 1 God. We hebben toen ook gezien dat het belangrijk is dat je God vertrouwt, anders kan je niet liefhebben. Dat je een heel goed beeld hebt van God, die dus vol liefde is, die ook reageert natuurlijk op de zonde, maar dat we niet wantrouwen hebben naar de Heere God, want dan lukt het niet om lief te hebben. Liefhebben kan je niet eisen. Dat is iets wat moet groeien in je hart. We hebben dan ook gezien dat we geen andere goden voor God mogen hebben. Er is 1 God. Maar het is ook belangrijk, en dat zullen we nu ook vanavond weer gaan zien. Er is 1 God, maar God is ook 1. En dat is nog belangrijker, denk ik, dan dat er 1 God is heel duidelijk. Maar dat God 1 is, daar wordt heel veel tegen gezondigd. Velen trekken God uit elkaar. Ze maken God de Vader en God de Zoon. En die is niet 1 bij zeer velen. En die worden dan 2 gemaakt. En daarmee valt heel het evangelie. Dus met Jehovah getuigen kunnen wij niet optrekken. Omdat zij die 2 uit elkaar halen. De Vader en de Zoon. Zij maken God eigenlijk 2. Of ze ontkennen dat Christus God is. Maar we zullen ook zien dat nu vanavond heel sterk naar voren komt. God is 1, wanneer wij Gods heiligheid en Gods liefde uit elkaar halen, maken we God ook 2. Wanneer we Gods naam gebruiken voor onze eigen zaken en niet hem evenveel gewicht geven in zijn heiligheid, maken we God ook 2. En dan zondigen wij dus tegen het gebod. Wij moeten dus heel goed in de gaten houden dat er 1 God is en dat God 1 is. Wel, vanavond gaan we het hebben over neem tijd om Gods naam te eren. Wees echt bezig met God te eren. Zijn naam is heel erg belangrijk. En zo is het gebod. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Oké, we zullen daar 3 kringstudies weer voor doen. En die gaan dan over vooral dat wij natuurlijk niet mogen vloeken. Maar dat is eigenlijk niet dit gebod. Dit is het ook. Natuurlijk mogen we dat niet. Maar dit gebod gaat veel dieper en ik zal u dat proberen uit te leggen. En dan zullen we ook een kringstudie hebben, en daar zal ik vanavond ook veel over zeggen, over de Sabbat houden. Wat natuurlijk een groot issue is op dit moment, ook in onze christelijke wereld. Wij houden de zondag, zijn we wel goed bezig of zijn we niet goed bezig? Moeten wij toch naar de Sabbat terug? Oké, het is erg belangrijk dat wij daar goed kijk op hebben. En we zullen dus in die komende weken ons daarmee bezighouden. Zo, we gaan dan eerst kijken naar, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Nou, dat is dus het derde gebod. De eerste is God liefhebben. De tweede is dat we God niet mogen verduisteren in een karikatuur, in een beeld. En het derde is dat we God niet mogen misbruiken. Dus gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Wij zeggen natuurlijk vaak, dat is dan dat je niet vloekt. En dat is ook waar. Gods achternaam is niet verdoe mij. Hè? God verdoe mij. Dat is een verschrikkelijke uitspraak. En is vooral een test. En veel mensen, als je daarop aanspreekt, dan zeggen ze, ja, maar ik doe dat zonder dat ik daar erg in heb. Dan zeg ik altijd, ja, maar dat is juist de test. Je spreekt over God zonder dat je hem heilig acht. En dat is het ergste wat je kan doen. Je beseft niet over wie je het hebt. Los van de uitspraak die je doet, is dat juist de test. Dus vloeken, de derde gebod, is in eerste instantie een test. Als je dus in je woordkeus heel veel verbasteringen hebt over God, dan weet je dat je God niet lief hebt. Om maar eens iets verschrikkelijks te zeggen, ik zal nooit over Teunie iets zeggen wat haar in haar wezen diep krenkt. En dan kan ik dat zonder erg doen, maar dan toont dat juist mijn relatie met haar, als ik dat zonder erg doe. Als een kip zonder kop, bijvoorbeeld. Ja, dat zeg je niet over je vrouw. Dat doe je ook niet per ongeluk. Als je dat per ongeluk doet, dan heb je een hele slechte relatie met je vrouw. Dus als jij Gods naam zomaar gebruikt, heb je niet door over wie het hebt. Dus het is vooral eerst ook een test. Je moet zijn naam niet misbruiken. Maar in de lijn waarin die staat, gaat het om veel diepere dingen. Dus de eerste is dat je God moet eren, dat er maar één God is, dat je geen afgoden mag dienen. En de tweede is dat je geen karikatuur van God mag maken, beelden van God mag maken. En de derde is dat je Gods naam niet, Gods kracht niet, Gods majesteit niet, Gods eer niet voor jezelf mag gebruiken. Ijdel mag gebruiken. Dus derde gebod wordt het meeste overtreden eigenlijk. In de kerk. De kerk is van de Heere God. Die is verworven door de Heere Jezus. Dus elke oudste die zegt, die kerk is van mij, vloekt tegen het derde gebod. Die gebruikt de naam des Heren voor zichzelf. Ananias en Safira deden dat. Die wilden eer halen in de gemeente. Dat wat van de Heer Jezus is, dat verworven is door hem op het kruis van Golgotha. En zij gebruikten daar een leugentje voor. Dat is natuurlijk een ernstige zonde. Maar zij wilden dat wat van Jezus was, wilde zij van zichzelf maken. Dus wanneer ik een discussie heb met iemand over de Bijbel en mijn eigen eer ligt daar aan de grondslag en ik zet mijn kennis van de schriften in, ik weet precies waar alles staat en ik zeg hier staat het en ik heb iemand verloren in een relatie omdat ik trots mijn schrift heb gebruikt, zondig ik tegen het derde gebod. Ik gebruik dat wat van de Heere is voor mijn eigen zaak. Dus het derde gebod wordt zeer vaak overtreden. Wanneer een kerk, zoals door de eeuwen heen gedaan is, de kruistochten bijvoorbeeld, dat is dan een van de ergste dingen, waar de kinderkruistochten, je kunt het niet je voorstellen, waarin duizenden kinderen gevraagd werden mee te gaan naar Jeruzalem, door de Middellandse Zee, in de Middellandse Zee verdronken, en de kerk in de naam van God gedaan heeft wat voor zichzelf was. Dat is de naam van God gebruikt. Waar gebruik je de naam van God voor? Dat is het derde gebod. Dus wanneer je vloekt, is dat heel ernstig, is dat een test. Maar dat is maar één kant van dit gebod. Wanneer je dat wat van de Heere is gebruikt voor jouw eer, dan overtreed je dit gebod. Dan gebruik je de naam des Heeren voor iets wat leeg is, iets wat niet waarde heeft, iets wat gekruisigd zou moeten worden, je eigen eer. Dus het is best wel heel ingrijpend. Dus dat eerste gebod, God liefhebben, boven alles, is juist in het derde gebod heel duidelijk. Wanneer je jouzelf lief hebt boven God en Gods openbaring, Gods gezagbron gebruikt voor jezelf, dan betekent dat dus dat je tegen het derde gebod zondigt. Dus het is een heel belangrijke zaak. Hoe gebruik je Gods naam? Nu, misschien kan je even met mij opslaan naar 1 Samuel hoofdstuk 4. 1 Samuel hoofdstuk 4, waar we een aangrijpend voorbeeld hebben van het zondigen tegen het derde gebod. 1 Samuel hoofdstuk 4, en we lezen daar vers 3. U kent dat wel. Er was een enorme grote chaos in de tabernakel. Samuel was al geboren, maar de zonen van Eli waren nietswaardige priesters. En er kwam oorlog en de strijd werd erg zwaar en de Filistijnen versloegen Israël. En dan staat er in vers 3, toen het volk in de legerplaats terugkeerde, zeiden de oudsten van Israël, waarom heeft de Heere ons heden de nederlaag laten leiden tegen de Filistijnen? Nou, een veel voorkomende vraag, misschien wel de meest gestelde vraag, ook in onze tijd. Waarom laat God dat toe? Nou, het grote probleem met deze vraag is dat die niet gesteld wordt aan God, maar hij wordt gesteld aan mensen. En als je als mensen met elkaar over God gaat discussiëren, dan zondig je tegen het derde gebod. Want je bent zelf, ga je je boven Gods naam plaatsen. Oké, wanneer zij die aan God gevraagd hadden, had God gezegd, omdat jullie er zo'n chaos van gemaakt hebben. Omdat jullie overspel doen in mijn tabernakel. Omdat jullie het offer miskennen, wat ik opgedragen heb, en het volk misleiden. Daarom is je dit overkomen. Maar dat antwoord krijgen ze niet, want ze vragen het niet aan God. Ze discussiëren over God. En wat doen ze dan? Dan gaan ze dus het derde gebod overtreden. Er staat, laten wij de ark van het verbond des Heren uit Silo halen, zodat die midden onder ons komen en ons verlossen uit de macht van de vijanden. Dus zij gaan de ark van het verbond, u kent die wel, die kleine ark van een meter, hè, en waar de gerubs op stonden, waar het deksel met bloed besprenkeld was, en zij halen die in de legerplaats. Zij zeggen dus, wij halen God uit zijn kot, en wij willen Gods macht voor onze strijd hebben. Dat is overtreden van het derde gebod. Dan misbruik je zijn naam voor jouw zaken. Zonder nederig te luisteren en de vraag aan God te stellen. God, waarom is dit gebeurd? Dan had God gezegd, dit is gebeurd omdat de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, dat die mijn naam krenken. En dan had Eli gezegd, oké, ik haal ze uit de tabernakel en we gaan dat reinigen. En dan had God gezegd, goed, dan mag je mijn kracht. Je mag dus God niet uit elkaar halen. God is één. Wat ze hier doen is eigenlijk de heiligheid van God en de kracht van God uit elkaar halen. Dan maken ze God twee, niet één. Gods heiligheid en Gods kracht, dat is één. Dus wanneer we Gods heiligheid verzaken en Gods kracht willen hebben, dan zondigen we dus tegen het ijdel gebruiken van zijn naam. Dan gebruiken wij zijn naam, wat zijn heerlijkheid betekent, zijn majesteit betekent, zijn kracht betekent, voor onze eigen zondige plannen. Nou, u begrijpt dat dat heel dicht bij ons komt. Als ik ruzie heb met Teunie en ik zeg, ik heb gelijk, kijk maar, er staat geschreven, de vrouw moet onderdanig zijn aan de man, vloek ik tegen het derde gebod. Want ik gebruik de macht van de schrift, niet om nederig met God te wandelen, niet om heilig God te dienen, maar om mijn eigen gelijk te krijgen. Ik pak het gezag van de Bijbel voor mijn eigen plannen. En dat is de naam van God misbruiken. Zo is dus wat ik al zei, in de gemeente een van de meest tere geboden, waar we zeer nauwkeurig mee om moeten gaan. Waarom doe ik dit? Dit is van de Heer. Dat heeft hij verworven met zijn dierbaar bloed. En wij moeten dus dat bloed zeer heilig achten. En met grote nauwkeurigheid en afstand de gemeente leiden. Nooit mag dat iets van ons worden. Nu, ik doe 35 jaar dit werk. En ik heb dus, dat weet ik ook heel goed, veel tegen dit gebod gezondigd. Want ik heb vaak mijn eer gelegd in zaken. Ik ben daar wel in gegroeid. Maar toch vaak ook problemen veroorzaakt daardoor. Doordat ik in mijn eer gekrenkt was. En één ding kan ik me nog heel goed herinneren. Toen ik door een van de oudsten in Genk zeer diep geraakt was, dat ik helemaal verstreek was en urenlang in mijn studeerkamer zat en God vroeg om een antwoord. En uiteindelijk kwam het ook. Toen zei hij, ik wil dat je het eerste woord van Jezus, toen hij openbaar in de bediening kwam, serieus neemt en dat nooit meer vergeet. En dat was, zalig zijn de armen van geest. En ik wist wat God bedoelde. Ik had zijn naam misbruikt. Ik had allerlei woorden gezegd. En ik had de Bijbel geciteerd. En ik had gezegd dat ik gelijk had. Maar het was mijn eigen eer. Nou, hier zien we dus in dit verhaal dat men de ark binnenhaalt voor een zeer onheilige zaak. Men gebruikte Gods naam als een magisch middel om de kracht, of de zwakte liever, op te heffen, om eigen gelijk te krijgen, om de Filistijnen te verslaan, en men heeft zich niet vernederd voor de Heer. Jozua deed dat anders, toen Jozua het land Kanaan veroverde, dan weet u wel, dan had hij in Jericho een prachtige heerlijkheid van God gezien, en toen was daar één uit Israël, die uit Jericho allerlei rijkdommen had gestolen en in zijn tent had begraven. En toen ging die Ai veroveren, de stad Ai, en toen heeft hij de nederlaag ondergaan. En wat Jozua doet is zich buigen voor de Heere en vragen, waarom is die nederlaag daar? En dan zegt God, omdat er iemand in uw midden is die mijn heiligheid hebt geschonden. Die misbruik heeft gemaakt van mijn naam. En dat neemt God niet. Ja. Ik hoop dat dat wat duidelijk is. Wat dit gebod inhoudt. Dat wij niet trots zijn in de gemeente. Door te zeggen van allee, vloeken doen wij niet. Ja, pas op. Want dat is één kant van die zaak. Maar dit is het belangrijkste. Dit staat ook in de lijn van de eerste drie. De eerste is dus God liefhebben. Boven alles, niet een andere God. De tweede is geen karikatuur maken. En de derde is God niet gebruiken voor je eigen zaak. Gods naam niet ijdel gebruiken. Niet leeg gebruiken. Maar uitsluitend weten dat het uit hem is, door hem is en tot hem is. En zo moeten wij wandelen in de wegen des Heeren. Nou, als dat een negatief gebod is, gij zult niet, dan bedoelt de Bijbel niet dat het precies ook betekent. God waarschuwt in het hele leven waarin je geweldig veel van de naam van God mag gebruiken. Waarschuwt u ons om hem niet ijdel te gebruiken. Maar hij stimuleert ons aan alle kanten om de naam van God te gebruiken. Dus het is niet zo dat het opgelost is als wij helemaal passief worden. Nee, God roept ons op om zijn naam te gebruiken. Er zijn drie gebieden waarin wij de naam van God ontzettend veel moeten gebruiken. Dat is in gebed. Wij moeten bidden in de naam van Jezus. Ja, dus wij mogen hem niet gebruiken voor onze naam. En nu, we leven voor zijn naam. Dus dat is heel belangrijk. Als wij dus onze naam verrijken met Gods kracht, dan staat er ook dat God dat niet ongestraft zal laten. He, dus Ananias en Sapphira zien we dat God direct ingrijpt. En dat is natuurlijk heel aangrijpend. Zo, er zijn belangrijke dingen. Wij moeten leren te bidden in Jezus naam. Ik zal u straks uitleggen dat als je bidt in je eigen naam, je eigenlijk vloekt tegen het derde gebod. Dat hoort niet, dat mag niet. Je bidt in Jezus naam. En dat moeten wij dus diep van doordrongen zijn. En het tweede, wij moeten doorgeven in Gods naam. We zullen dat ook aantonen van Paulus, hoe dat hij dat deed. En dan, wij moeten handelen in Gods naam. Nou, laat ons eerst eens even kijken naar bidden in Jezus naam. Nou, we doen dat allemaal. Dat is misschien een cliché voor u. Maar ik hoop dat dat niet zo is. Dat wil niet zeggen dat je dat er per se bij moet zeggen. In de naam van Jezus. We doen dat wel. En ik ben daar altijd erg dankbaar voor als we dat doen. Ik let daar ook op. Er zijn ook veel mensen die dat niet doen. Vind ik altijd toch kaal. Dan denk ik, ik zou nu eigenlijk willen vragen. Hoe ze daarover denken. Weet je, wij kunnen met grote vrijmoedigheid. Maar ook uitsluitend in de naam van Jezus bij God de Vader komen. Er is geen mogelijkheid om daar buiten te gaan. Het is uitsluitend via die naam. Omdat wij hebben geen recht. En er zijn natuurlijk wel theologieën die weer zeggen, ja, maar wij hebben, omdat we kind van God zijn, hebben we de rechten gekregen. Ja, maar dat is allemaal woordspelerij. We hebben dat gekregen door het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft recht. En dat wij in hem geplaatst zijn, brengt in ons hart een enorme eerbied en dankbaarheid. En grote vrijmoedigheid om bij God te komen. Maar altijd in zijn naam. Zonder dat moet je nooit gaan. Want dan kan je ook niet vrijmoedig zijn. Maar juist omdat we weten dat alles betaald is. Is die vrijmoedigheid ook echt zeer diep aanwezig. God, ik mag komen. In de naam van Jezus. Ik weet dat ik dat niet verdiend heb. En toch. En straks bij het oordeel. Als wij gestorven zijn. Ja, zegt Johannes het zo prachtig. Dat is de ultieme test. Ik ben benieuwd hoe ik dat ga beleven. Maar dat moet fantastisch zijn. Weet je. Daar staat dit. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want gelijk hij is, zijn ook wij in de wereld. Nou, waarom zal ik straks absoluut vrijmoedig zijn in de dag van de oordeel? Omdat ik mijn zonden vergeten ben? Omdat ik mijn fouten vergeten ben? Nee, omdat ik uitsluitend ga in de naam van Jezus. Ja? En dat is het derde gebod. Wij gaan met grote vreugde in de naam van Jezus. En we gaan dus niet het gebod overtreden door in onze eigen naam zeggen, God, wat is dat met die wereld van u? God, u bent toch almachtig, waarom grijpt u niet in? Je bent een of andere ondemocratisch figuur daarboven. Ik accepteer al het praat die mensen in de wereld doen. Dat is dus vloeken tegen het derde gebod. En ook als christenen dit niet echt begrijpen, dat wij volle vrijmoedigheid hebben in de naam van Jezus, ja, dan zijn ze eigenlijk niet wedergeboren. Dit is een van de meest kenmerkende dingen die je in je hart gaat ervaren. Vrijmoedigheid, ondanks alles. Dat is fantastisch. Paulus zegt in zijn brief aan Timotheus, zegt hij, aan mij is de langmoedigheid van God op zijn uiterste verschenen. Als een voorbeeld voor heel de wereld. God heeft mij gered, terwijl ik een onschuldige vermoordde, terwijl ik de gemeente helemaal kapot maakte, terwijl ik God verdedigde, Gods kracht vloekte tegen het derde gebod, en ondanks alles is mij genade gegeven. En hij gaat dus altijd in de naam. En Paulus is daar zo consequent in. Als Paulus over de heerlijkheden van God vertelt in de brieven, zegt hij er altijd bij in Christus Jezus. Hij laat het nooit aan twijfel over. Ik kan u passages laten lezen. Als je Efeze 1 neemt, dan is dat één zin. Hè? Efeze 1 vers 3 tot 10 is één zin. Dat zijn niet allemaal zinnen. Bij ons zijn dat allemaal zinnen, maar in het Grieks is dat één zin. Hij blijft aan de gang en 11 keer zegt hij in dat gedeelte, in Christus, in hem, door hem, uit hem, tot hem. Hij zal nooit die heerlijkheid aan ons openbaren zonder er altijd bij te zeggen, door Christus. Daarom mogen wij als gemeente uit onze bol gaan en die heerlijkheid ook echt omhelzen. We hoeven niet angstig te zijn, dat is compleet weg, maar geen overtreden van het derde gebod. Niet zeggen dat wij het verdiend hebben. We gaan in zijn naam. Nou, een tweede wat erg belangrijk is, is dat wij doorgeven in zijn naam. Nou, dat is een geweldig belangrijke opdracht voor mij. Als ik spreek, nu vanavond, maar op andere plaatsen ook, dan moet ik altijd opletten of er geen boosheid in mijn hart is. Of er niet een jaloezie in mijn hart is. Of er niet een zonde in mijn leven is. En daar iemand in de kerk is die dat ontdekt heeft. Die mij gepakt heeft. En dat ik dat instrument daar, de prediking, gebruikt voor mijn naam. Dan vloek ik tegen het derde gebod. Dat mag ik nooit doen. En dan kan ik beter weggaan daar vandaan. En daarmee stoppen. Dit is dus... Preken is dus zomaar niet zomaar een mooie studie maken, maar is juist op dit letten. Van de apostel Paulus staat er prachtige woorden in Romeinen hoofdstuk 15. Het zou fijn zijn als je dat even, en als je je pen bij je hebt, dat markeert in je Bijbel, weet je. Dat is prachtige woorden wat hij daar zegt. Vers 17, mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Daar heb je het, hè. Mijn roem, hij roemt in God, maar nooit uit zichzelf. In Christus Jezus. En dan zegt hij, want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Daar heb je het, zie je? Ja. Dus hij gebruikt Gods woord. Niet voor zichzelf, maar wat Christus aan hem openbaart. Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht en tekenen en wonderen, door de kracht des Heilige Geestes. Een tijdje geleden stuurde iemand eens een preek op naar mij en die zegt, beluister dat eens. Ik heb dat gedaan en die man vertelde. Dat hij in Amsterdam was en dat hij de preek voorbereidde. Hij was een paar dagen uit in Amsterdam. En hij vertelde hoe dat hij kwam tot die preek. Omdat eigenlijk in de gemeente waar hij was veel dingen verkeerd gingen. En hij was dankbaar, zo zei hij ook, zo begon hij ook. was dankbaar dat hij nu eindelijk eens een keer één keer per jaar kon spreken en een keer kon zeggen waar zijn hart al lang mee bezig was. Die zondigt tegen het derde gebod. Ja. Die gebruikt Gods woord voor zijn eigen frustraties. Dat mag je niet doen. Het gaat erom uitsluitend te spreken wat Christus door je heen bewerkt heeft. Dat moet je doen. Ja. Dus het is een heel goede regel. Dennis heeft daarover gesproken in Galaten hoofdstuk 5. Het is een heel belangrijke regel dat wij erop letten dat de vrucht van de geest in ons leven actief aanwezig is voordat wij met mensen optrekken. En voordat wij pastoraal werk doen, moeilijkheden doen of tuchtmaatregelen uitspreken. Nou, dat moeten we ook soms doen. De apostel Paulus zegt ook dat hij Gods woord doorgeeft in de kracht van God. Wat hij in hem bewerkt, wat hij openbaart. Maar hij zegt zelfs ook in 1 Korinthe hoofdstuk 5 dat hij tuchtigt in de naam van God. En dat betekent natuurlijk, dat is op het scherpst van de snede. Ja, dat is op het scherpst van de snede. Daar moet je zeer zuiver zijn. En weet de oudste die tuchtmaatregelen nemen om zijn eigen naam veilig te stellen, dan zondig je tegen het derde gebod. En er komen hommeles van. Er komt grote noden van. Ja. En een derde wat wij moeten doen, is handelen in de naam van God. Nou, dat is ook prachtig verwoord natuurlijk in de eerste gemeenten, waarin de verlamde wordt genezen. In Handelingen hoofdstuk 3 vers 6. Maar Petrus zeide, zilver en goud bezit ik niet. Maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus de Nazoreer, wandel. En dan zegt hij, dan komt daar een grote opschudding. Hè. Mensen zijn ontzet en verbaasd. En dan zegt hij in vers 11, en toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop en in de zogenaamde zuilengang van Salomo vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde, het volk, mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staat gij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen. Nou, hier voorkomt hij dat er gezondigd wordt tegen het derde gebod. Dat hij die eer naar zichzelf toe haalt. Hij zegt, ik kan er ook niks aan doen. We hebben dat in de kracht van God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God heeft dat gedaan. Niet wij. En hij plaatst zichzelf zuiver onder die geweldige woorden van Exodus 20. En behoudt de vrijheid. Nou, ik hoop dus dat dat gebod voor u nu ook wat verrijkt is, verdiept is. En dat je begrijpt dat dit in de 10 geboden staat. Misschien heb je wel vaak afgevraagd. Dat is toch eigenlijk wel vreemd dat vloeken ook een belangrijk punt is in de 10 geboden. Ja, maar dat komt omdat je dat gebod gereduceerd had tot een paar woorden uitspreken. Maar dat gebod gaat om motivaties. Het gebod gaat om de heerlijkheid van God gebruiken. Voor jezelf. Oké, even wat water drinken. Ik ben blij dat de PowerPoint het doet. Dan kijkt u niet naar mij, maar dan kijkt u over me heen. Ik ben altijd een beetje. Oké. En dan komt dat enorme gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Nu, de 10 geboden staan ook in Deuteronomium 5. En in Deuteronomium 5 staat het iets anders. Beide zijn natuurlijk van even grote waarde. Daar staat, want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid, met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Dus in Exodus wordt het nadruk gelegd op Genesis 2, en in Deuteronomium wordt de nadruk gelegd op Exodus 14. Dus Genesis 2 de schepping en Deuteronomium de bevrijding uit Egypte. Beide zijn dus belangrijk om vast te houden. Dus de Sabbat heeft met twee dingen te maken. Die heeft te maken met de schepping en dat heeft te maken met de bevrijding. Dus voor ons als christenen is dat heel interessant. Nou, het is heel belangrijk dat wij er nu ook fundamenteel over nadenken. Want daar zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen in onze evangelische wereld, waarin we teruggaan naar de Joodse roots. Jezus was een Jood en dat is maar al te vaak vergeten in de kerk. En dat is een geweldige, belangrijke ontwikkeling die er is in de theologie. Niet de kruisweg is niet in Rome, maar die is in Jeruzalem. Het is niet in Rome waar alles gebeurt, dat is allemaal verkeerd. Allemaal misschien wel tegen het derde gebod ingaan, het is in Jeruzalem gebeurd. Dus dat moeten we ook volmondig laten staan. Maar de Sabbatsgebod is een gebod dat staat in de 10. Hoort dus bij de fundamenten van ons geloofsleven. Is dus essentieel. Zoals het eerste gebod essentieel is. Wij horen dus de Sabbat te houden. In het Oude Testament zullen we ontdekken dat de Sabbat eigenlijk het belangrijkste feest is. Daar draait eigenlijk alles om. In de Bijbel heb je dus veel feesten. In Leviticus 23 worden er 7 genoemd. Dat zijn de 7 feesten waarin Gods heilsplan helemaal uiteengezet wordt. Maar ook bij die 7 is de Sabbat de kern. Eigenlijk is het echte gebod, de Sabbatsgebod. Daarom moeten wij een heel diep inzicht krijgen waarom dat dit gebod zo belangrijk is. En is dit gebod actueel voor ons? Dit is zeer, zeer actueel. Nou, om daar een helder inzicht in te krijgen, wil ik je even wat dingen zeggen. Die moet je proberen even te pakken. De eerste wat ik wil zeggen is dat wat wij zondags doen, niet met het Sabbatsgebod te maken. Nou, het heeft daar alles mee te maken, maar even die twee bij elkaar te zeggen. Het is dus niet zo dat in de Bijbel de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. Dat is een grote denkfout. En die is maar al te veel gemaakt. Maar die heeft te maken met de vervangingstheologie. Die heeft te maken met de verbondstheologie. En de verbondstheologie, ik wil die in kort uitleggen, die eigenlijk in de reformatorische kerken, waar ik uitkom, geleerd wordt, is dat God met Israël begon, maar dat Israël nu afgedaan heeft, en dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. En daar leren ze dan dat in Israël moest men zich besnijden, maar in het Nieuwe Testament past de besnijdenis niet meer, maar laat je je dopen. En hebben ze dan ook gezegd, daar werden de kinderen gedoopt, of besneden, en doopt men dus de kinderen. Dus in de reformatorische kerken doopt men de kinderen op grond van deze theorie. De kerk is in plaats van Israël gekomen. En dan in Nederland zal je eens ontdekken, daar zijn hele opstanden over de zondagsheiliging. Er is op dit moment een keten, ik weet niet welke keten precies, maar van warenhuizen die geboycott wordt. op de Bijbel belt, omdat ze zondags de deuren openen en mensen zeggen, wij kopen niet meer bij jullie. En daar is 80% nog kerkelijk. Dus ja, die ketens zitten in grote problemen. Maar dat is een verkeerde invulling van het Sabbatsgebod. Want de zondag is niet in plaats van de Sabbat gekomen. Zondag is zondag. En de Sabbat is Sabbat. Dus wij kunnen nooit de opdrachten die er in het Oude Testament liggen voor de Sabbat overnemen en die invullen in de zondag. Gaat niet. Zo ben ik wel opgevoed. Ik ben opgevoed dat ik zondags niet mocht fietsen. Ik mocht zondags niet schaatsen. Ik mocht zondags naar de kerk lopen, maar niet rondwandelen. Ik moest zondags boeken lezen. Ik wil dat allemaal niet negatief doen, want we hebben natuurlijk ook daarin wel vele zegen van ontvangen. Maar het is verkeerd om de zondag te nemen en de wetten van de Sabbat op de zondag te leggen. Dat heeft met die theologie te maken. Christenen moeten dat niet doen. Nee. Christenen moeten ook de Sabbat niet onderhouden. Dat is voor de Joden, niet voor de Christenen. Christenen moeten dat niet doen. Maar dit gebod staat er wel. En dit gebod heeft dus een hele diepe, innerlijke, absolute plaats in ons hart. Nou, in het Nieuwe Testament, moet je maar eens een keer het Nieuwe Testament doorlezen, zal je ontdekken dat alle 10 geboden komen in het Nieuwe Testament telkens terug. Overal worden we geleerd dat we niet mogen hoereren, dat we niet mogen stelen, dat we niet jaloers mogen zijn en dat we God moeten dienen. En dat we niet mogen vloeken. En zijn naam ijdel gebruiken. Maar geen één keer komt het Sabbatsgebod voor in het Nieuw Testament. Dat is dus geen Nieuw Testamentisch gebod. Dat is een van de wonderen in de 10 geboden. Paulus waarschuwt telkens in van die bijzondere rijtjes van zonde. Ik zal je er één noemen. In Romeinen 1 bijvoorbeeld, waar die aan zegt, en daar zij het verwerpelijk achter God te erkennen, heeft God hun overgegeven aan een verwerpelijk denken, om te doen wat niet betaamt, vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volnijd, moord, twist, list, kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Maar niet Sabbatsgebod. Wel ouders, wel liegen, wel al die andere geboden. Maar niet Sabbatsgebod. Komt niet voor. Integendeel. We komen zelfs in de Bijbel tegen dat wij voorzichtig moeten zijn met die dag. In de zin van, zo staat het op een plaats in Colossense bijvoorbeeld, Colossense hoofdstuk 2, waar we lezen, laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door het vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten of drinken, of een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moet. Dus hij waarschuwt zelfs, pas op, dat je niet in een sfeer komt in de gemeente, dat mensen beoordeeld worden op het houden van de Sabbat. Want het is een schaduw. Dus, belangrijk is dus dat wij begrijpen dat de Sabbat en de zondag niet hetzelfde zijn. Nou, daar komt hij. Oh, nu gaat hij natuurlijk weer te snel. Hoe ging Jezus nu met die Sabbat om? Jezus zei, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. En hij zegt ook, de Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Dus als we gezien hebben, is de Sabbat verankerd in de schepping van God. En hij is verankerd in de bevrijding van God. En de Sabbat heeft als een kern rust, gedenken. Immers God rustte van zijn werk. Op de zevende dag volmaakt. En die zevende, dat zevende, die rust, moet het kenmerk worden van ons leven. Dat is het essentiële. Daar moet het om gaan. Die Sabbat heeft dus in Deuteronomium een link naar de bevrijding. Jezus is de Heer van de Sabbat. Hij is de schepper en de bevrijder. Hij bepaalt de inhoud, de vulling, de vreugde. En dat is niet in het Nieuwe Testament één dag. Dit is de essentie van 7 dagen, 24 op 24 uur. Dit is de kern waar alles om gaat. Wij horen die vrede in ons hart hebben. Wij horen dus de Sabbat in ons leven te hebben aanvaard. Die Sabbat is rust. En de hele schepping wacht op de eeuwige Sabbat. Op het duizendjarig vrederijk. Wanneer er vrede zal zijn en de Sabbat op de zevende dag, duizend jaar, 2000, 2000, 2000, en dan het zevende, dat is een beetje een Bijbelse lijn, de eeuwige Sabbat. Daar is hij Heer. Dus als wij de Sabbat vieren in de gemeente, dan doen we dat uitsluitend als hij Heer is. Als wij zijn naam niet misbruiken, maar als zijn eer het hoogste zal zijn. En dat we het zo ook beleven. Niet ik, maar hij. Ik moet, hij moet wassen, ik moet minder worden. Nou, daarnaast is er ook belangrijk dat wij de schepping natuurlijk volgen en ook voldoende rust houden voor ons lichaam. Maar vooral voor onze ziel, voor onze innerlijk leven. Nou, hoe moeten we dan dit gebod invullen? De apostel die zegt in Hebreeën, want wie tot rust is gekomen is ook zelf tot rust. Wie tot de rust is ingegaan is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Evenals God van de zijne. Laten we dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Opdat niemand te val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Dit is de essentie. Het gaat erom dat wij die in die rust gegaan zijn. Het Sabbatsgebod is dus de vrucht van de kruisiging die in ons leven wordt geplaatst. En wij horen dus uit die rust te leven. Als ik naar mijn eigen leven kijk door de jaren heen, toen ik op mijn 18e tot geloof kwam, was ik een zeer gewonde man. En ik werkte me dood. Ik leefde vanuit een innerlijke drive om me waar te maken. Ik heb boeken verslonden, ik heb de Bijbel verslonden en er stond allemaal in het teken van waarde te vinden. Een schouderklopje te krijgen. Ik ben daar nog niet rein van. Ik moet er nog vaak vergeving vragen, elke avond doe ik dat ook weer. Heere God, vergeef me. Ik heb opnieuw mijn eigen waarde opgekrikt. Met mijn kennis van u. En dat past niet. Dat weet ik, dat past niet. Maar God is genadig. Ik ken ook de genade. En ik vind het heerlijk dat ik allemaal met mijn God kan bepraten. En dat vind ik ook prachtig. Maar vroeger deed ik dat niet. Ik heb ongelooflijke dingen gedaan. Hè. Ik heb dat nog even laten zien aan iemand van de week. Toen ik jong was, heb ik een schip gebouwd. Ongelooflijk. een schip gebouwd, naar Bangladesh gebracht, met een vliegtuig. Kostte 80.000 gulden, dat vliegtuig huren. Ja, u gelooft dat niet, maar ik kan het u allemaal aantonen. Heb ik gedaan. En als ik daar nu naar kijk, toen de tijd was er een auteur in Nederland die zei, ik wil er een boek over schrijven. Dan heb ik gezegd, nee, laten we het maar niet doen. Want ik wist uit welke drijfsfeer dat kwam. En ik was niet in de rust. Wel de genade kende ik, maar de rust had ik niet. En er was een geweldige drijfsfeer. En dat bepaalde ook dat zodra er blokkades kwamen, op wat ik van plan was, zag ik geen mensen staan. Maar die blokkeerde dat wat ik wilde. En daar hebben veel schade gebracht. En zodra iemand met de eer ging lopen, lag ik nachten wakker. Ik deed het allemaal voor mezelf. Nu ben ik wat ouder en meer in de rust gekomen. Meer in de Sabbat. En het gaat allemaal veel ontspannender. Het was nog niet gemakkelijk. Het gaat nog vaak verkeerd. Maar het is belangrijk om in die Sabbat te leven. Zo, wij moeten dus in die Sabbat leven. Nou, hoe leert de Bijbel nu dat we daarin kunnen leven? In Hebreeën 4, vers 12, moet u even pakken. Op de Bijbeldag, op 1 mei, gaat Henk Binnendijk daarover spreken. En dat zal wel indrukwekkend zijn. Daar staat dit. Hoe krijg je nou die rust? Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eens scheidt ziel en geest, gewricht en merk. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Nou, door het woord van God, dat dringt tot je door en legt je motieven bloot. En breng je in de Sabbat, in de rust. Want zodra je voor God werkt, maar niet uit zijn overgave, misbruik je het derde gebod. Ga je, zoals ik dat deed ook, vanuit de pijnen in mijn ziel, en God is genadig, maar gebruikte ik allemaal Gods heerlijkheid om mijzelf op te krikken. En dat is, dat gebeurt zo vaak. En we moeten daar elkaar ook niet op veroordelen, maar laat je geestelijk leven groeien. Zo hier staat er dat het woord van God tweesnijdend zwaard is en het diep doordringt tot de ziel en de geest uiteenhaalt. Wat is nu uit de geest? Door Gods openbaring. En wat is uit mijn ziel? Door mijn eigen inspanning. Ja. Het is zo geweldig om daar zicht op te krijgen in je leven. Dan kom je dus in de Sabbatsrust. Ja. En die Sabbatsrust moet er 7 dagen per week zijn. Is in vele opzichten het belangrijkste gebod. Als het gaat om de eerste tafel, zeg maar. Hè? God dienen boven alles. Vanuit de overwinning, vanuit de bevrijding. God dienen in de rust. Maar waarom vieren wij nu de zondag? Mag dat dan? Ja, dat is fantastisch dat we dat doen. Ja. Maar we moeten dat niet doen door elkaar een wet op te leggen die in het Oude Testament over de Sabbat gaat. Dat is in Christus vervuld. Dat moet in je hart zijn. Daar moeten we wel mee bezig zijn. Daar moeten we vragen aan elkaar. Ben je in de rust van Christus? Weet je dat je een kind van God bent? Weet je dat je bemind bent? Weet je dat je aanvaard bent? Weet je dat je een 10 hebt? Of ben je iemand die, zichzelf nog waar moet maken? Ben je nog bezig de hemel te verdienen? Of weet je dat je hem gekregen hebt? Nou, de zondag is dus erg belangrijk. Omdat eigenlijk is het zo dat het Oude Testament eindigt met de 7e dag en het Nieuwe Testament begint met de 1e dag. Onze maatschappij heeft natuurlijk de zondag niet meer de 1e dag genoemd, maar de laatste dag. Hè. Dat is eigenlijk 1 jaar of 10 geleden veranderd. Dat is geruisloos gegaan. Was voor mij een steek in mijn hart. Ja, Daar gaan we met ons christelijke wereld. De zondag wordt de laatste dag. Maandag is de eerste dag. Dat is juist toch, hè? Tegenwoordig. Niet meer zondag. Maar de zondag is de eerste dag. Na de Sabbat is de eerste dag in de gemeente de zondag. Nou, zo is het ook met een christen. Wij hebben ontvangen door de wedergeboorte de Sabbat. En wij gedenken op de eerste dag, aan het begin, gedenken wij de opstanding van de Heer Jezus. En zondags moet dat centraal staan. Niet meer onze kracht, niet ons, wat wij verwacht hadden. Wij waren helemaal in verdriet, want de heiland is gestorven. En daar die onvoorstelbare verrassing, hij greep in en hij stond op uit de doden. Onze zondag is een gedenken van de opstandingsdag. Zo deden de eerste christenen dat. Die kwamen samen op die dag. En legden hun geld apart op die dag. In 1 Korinthe hoofdstuk 16. En waren altijd bezig op die dag. En ze braken het brood op die dag. En hier staat er dan zo mooi in Handelingen 20 vers 7. Dat is een prachtig verhaal. Hè? Goh, dat had ik graag bij die samenkomst bij geweest. En daar staat dan, en toen op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen. En daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, luister eens, diegenen die zeggen dat het allemaal te lang duurt, zette hij zijn reden voor tot middernacht. Voilà, daar heb je hem. Ik besef, Paulus was Paulus. En er gebeurden geweldige dingen. En er waren verschillende lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren, en een zekere jongen, genaamd Eutychus, zat in de vensterbank, en er hoort, en door een diepe slaap bevangen, ja, mag dus ook in de gemeente, maar dan val je uit het raam. Viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden, en werd dood opgenomen. Ja, is wat, hè? Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem, en sloeg de armen omheen, zeiden, maak geen misbaar, want er is leven in hem. Dat waren toch tijden, hè? Wauw. Ik wou dat we zulke dingen toch ook eens meemaakten, hè? Dat er is een dode viel en die opstond uit de dood, hè? Dat is, nou. Maar dat doen ze op de eerste dag van de week. Dat is de opstandingsdag. De dag van alles is volbracht. Goed. Dus in de kringen zullen we nu de eerste, of deze twee geboden behandelen. En hopelijk is het wat duidelijk, maar je mag ook wat vragen stellen, want ik kan me voorstellen dat je zegt, allee toch.